Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vanmiddag is overleden Hermina Hendrika van der Haar van Schaar, weduwe van Jan van der Haar in de leeftijd van 75 jaar. Zingen we in verband met het overlijden van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook het negende, maar zeer gunst zal over die aan vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit de tweede algemene zendbrief van apostel Petrus. En daarvan het derde hoofdstuk. We noemen het 2 Petrus 3. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ook zal u worden gelezen artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 9 en daarvan het 10e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En met artikel 29 belijden wij het volgende. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam van de kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan een mens zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog ter linker, nog ter rechterhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken, alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadiglijk een toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan aan het woord van God, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord van God, en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden.
Thank you.
lezen we nu 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in het laatste van de dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en der verderving van de goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen, als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen, sommige zwaar, zijn om te verstaan, en die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding van de gruwelijke mensen mee afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar was op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag van de eeuwigheid. Amen.
We zingen de voortzetting, gemeente, van Psalm 115... de versen 1, 7 en 9. 115 vers 1. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen. Al eer en roem gegeven. Ook het zevende, elk die in vrees, hoe klein is hij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En ook het negende, in stille graf zingt niemands Heere lof. 1, 7 en 9. Van 115. Het is inmiddels voor de gecollecteerde. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de deurcollect is bestemd voor de theologische school. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van de tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit 2 Petrus 3 en daarvan het 18e vers. 2 Petrus 3 vers 18 en lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. Maar wast op in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. De tekstwoorden bevatten een oproep tot geestelijke wasdom. Het is een oproep tot geestelijke wasdom. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de noodzakelijkheid van die wasdom. Wast op, de oproep van de apostel Petrus. In de tweede plaats staan we stil bij de bron van die wasdom. Van die wasdom, wast op in de genade en de kennis van de Heere Jezus, van de Heere en zaligmaker Jezus Christus. En in de derde plaats letten we ook op het doel van die wasdom. Hem zij de heerlijkheid bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Dus een oproep tot geestelijke wasdom, de noodzakelijkheid daarvan, de bron daarvan en ook het doel van die wasdom. Als gij bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Zo heeft de Heer Jezus dat gezegd tegen Petrus, een van de discipelen. Dat heeft hij tegen hem gezegd voordat Petrus zijn meester verloochende. Simon Petrus was door Gods genade geroepen om visser van mensen te worden. En wat is het ook waar geworden in zijn leven? Wat de Heer ook had gezegd, dat de Satan zeer had begeerd hem te ziften als de tarwe. En als de goede herder Petrus als een van zijn schapen niet zou hebben vastgehouden, ja, dan was zo helemaal verkeerd gegaan met Petrus en zou de Satan gewonnen hebben. Toen Petrus met andere twee discipelen op de berg van de verheerlijking iets van de hemelse heerlijkheid van Christus heeft gezien, toen dacht hij dat het nou nooit meer verkeerd kon gaan. Dat het altijd zo zou blijven. Dat hij nooit aan zijn meester zou ergeren. Maar wat een teleurstelling is dat voor hem geweest. Want als de Heer Jezus zijn gang maakt naar Golgotha, dan is het niet Simon Petrus die het kruis achter hem aandraagt, maar dan is daar een andere Simon op wie dat kruis wordt gelegd. En heeft Christus voor Petrus gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. En daarom klonk het er ook uit de mond van deze discipel aan de zee van Tiberias, het meer van Galilea. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dat was alleen omdat Christus hem eerst had lief gehad. Daar heeft Petrus de opdracht gekregen om de lammeren te weiden en de schapen van de kudde van Jezus te hoeden en te weiden. Zijn broeders versterken. Dat was de roeping van Petrus. Petrus die daar ook gestalte aan heeft gegeven toen hij met het Pinkstervuur was bedeeld. Dat is ook het doel van die twee brieven die hij geschreven heeft. Die zich richt aan de broederen. En deze tweede brief, dan noemt hij degene die een even dierbaar geloof hebben. En in de eerste brief dan spreekt hij over de uitverkorenen, uitverkoren vreemdelingen verstrooid in Klein-Azië. En ook die eerste brief had ook datzelfde doel als ook die tweede brief om de broeders te sterken in het allerheiligst geloof. En dat er zo mogen zijn een opwas in de genade. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 5 vers 10 van 1 Petrus. Maar we lezen de God niet alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we in weinig tijd zullen geleden hebben dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen, ulieden. Dat was het doel van zijn brief. Dat de gelovigen zouden worden versterkt in het allerheiligst geloof. En met die oproep eindigt hij ook die tweede brief. De woorden van onze tekst. En waarom roept hij hen op om op te wassen in de genade, om te groeien in de genade, zouden we vandaag zeggen. En de kennis van de Heer Jezus Christus. Wel gemeente, dat kunnen we lezen in de voorgaande versen. In de derde vers, dan lezen we dit eerst weten dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin van de schepping. Dan kun je ons wel prediken dat Christus wederkomt. Dat hij eenmaal zal komen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Maar als je nou om je heen kijkt, dan blijft het allemaal hetzelfde. Voor de ene dag op de andere dag, en de ene week op de andere week, en het ene jaar op het andere. En zo gaat het maar door. Alle dingen blijven gelijk. Misschien denken jullie dat ook wel, jongens en meisjes. Ook ons wordt het telkens voorgehouden dat de Heer eenmaal zal komen ten oordeel op de wolken des hemels. Schuiven dat wat hebben wij ons vandaan? Denken, nou, dat kan nog wel eens heel lang duren, want als je nou om je heen kijkt, dan blijft het allemaal hetzelfde. Want die oorlogen enzovoort, en al die rampen in de wereld, die zijn er vroeger ook geweest. Kijk maar in het Oude Testament. Er vloeit ook heel veel bloed, net als vandaag aan de dag. Blijft allemaal hetzelfde. En wat zegt Petrus dan? Nou, dan moet u maar eens goed opletten, want die eerste wereld, die is gegaan door het water. Maar die tweede wereld, die wereld waarin wij leven, die zal vergaan door het vuur. En dan moet je er ook nog iets bij bedenken, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. En waarom komt Christus dan nog niet? Wel, om de uitverkorenen wil, omdat zijn kerk nog niet vol is. Omdat hij nog langmoedig is over ons. En, zoals Petrus hier schrijft, de Heer vertraagt de belofte niet. Maar is nog langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle behouden zullen worden. En daarom roept hij ook op tot een heilige en een godzalige wandel. Met een zekere verwachting. Zoals we kunnen lezen in vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In de welke gerechtigheid woont. Daar, zegt Petrus, daar moet nou uw leven op gericht zijn. Gelovigen, daar in Klein-Azië. En dan moet u ook de zekerheid van omdragen dat u daarheen op reis bent. En dat het ook eenmaal voor u persoonlijk waar zal worden. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En daarom is het ook zo nodig onbevlekt en onbestraffelijk voor de Heere bevonden te worden. Je niet te laten verleiden. Je niet te laten afbrengen van... van de vastigheid, van dat vaste fundament, wat de Heere zondaren zet door zijn genade. En daarom roept hij op tot geestelijke wasdom, tot geestelijke groei. En ik begrijp, de kinderen die begrijpen dat ook wel, dat als er een oproep komt om te groeien, ja, dan moet er eerst een kind geboren zijn, kind kan natuurlijk niet groeien als het nog niet geboren is. En een plant leg je niet op een schapje in de schuur, want dan gaat die plant ook dood. Die moet geplant worden. Dus aan die wekstem van Petrus om op te wassen, dan gaat iets aan vooraf. Dan gaat die nieuwe geboorte aan vooraf. Dan moet de bede van Paulus moet eerst verhoord worden. Wij dan gezanten van Christus wegen bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Moet u met God verzoend worden. En dat doet Christus. Je maakt doden levend. En ik doden tot het leven. In het uur van Gods welbehagen. En dat moet in ons leven eerst gebeuren. Wil er sprake zijn van groei. En mag eens vragen, is dat in uw leven ook gebeurd? Is er waar geworden in uw leven? Wederom geboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden? Ja, dat was in het leven van Petrus gebeurd. De Heer die had hem geroepen. En toen de Heer Petrus riep, op datzelfde moment werd Petrus een kind van God. En had hij delen al de schatten en al de gaven van het genadeverbond. Aan alles wat Christus voor zijn kerk verworven heeft. We zouden kunnen zeggen, toen was Petrus zalig. Zo gemeente, als nou een kind geboren wordt, dan zeggen we, ja, er is een kind geboren. Een kind, en als het goed is, een kind met alles erop en eraan, zeggen we dan. En we hebben de paresfeeën al vooraf gegaan, bij de een meer, bij de ander minder. Laten we die maar even rusten. Maar dat kind is een mens. Een mens in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Een zondig mens, maar wel een mens. Dan moet dat kind nog gaan groeien. Zo is het ook in het geestelijke. Elke zondaar die ons in Sion geboren wordt, dus die van dood levend wordt gemaakt, is een kind van God. Volkomen gerechtvaardigd. Volkomen geheiligd. Delen hebben dan alles wat Christus verworven heeft. Zonder vlek en zonder rimpel. Gij zijt in hem volmaakt. Zo schrijft de apostel Paulus. Maar diezelfde apostel die schrijft ook. Niet dat ik het alreden verkregen heb of alreden volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. Dus die volmaaktheid in Christus, die ligt wel vast bij de Here. Maar in die mens die het onderwerp, het voorwerp is van genade, kan dat zo onderscheiden liggen. Als het goed is, is er wel een verlangen naar die volkomenheid. Maar is er nog zoveel gebrek en tekort aan deze zijde van het graf? Er moet naar gejaagd worden. Of ik het ook grijpen mag. Want dat kind, dat moet groeien. Dat moet een jongen worden als het een jongen is. Moet een man worden, moet een vader worden. Als het een meisje is, moet het een vrouw worden. Een jonge vrouw, een vrouw worden. Een moeder in Israël als het goed is. En die opwas, die groei in de genade moet ook gelijkmatig gebeuren. Als een kind geboren wordt en dan blijft een arm of een been achter bij het opgroeien, dan is dat niet een gelijkmatige groei. Is dat niet een ontwikkeling die we verwachten. Nee, en dan groeit zo'n kind niet op één dag tot de volwassenheid. Dat zouden we ook maar vreemd vinden. Zo is het geestelijk ook een wonderboom. Die groeit heel snel, maar die gaat ook in één dag ten onder. En zo is het in het geestelijke gemeente, is er sprake van een langzame, van een zekere groei, wasdom. Een voortgang zal die plant kunnen leven tot Gods eer. We zien wel eens dat als de Heer de mens bekeert, dat men als een kind reeds zijn handen uitstrekt naar de vaste spijzen. En dan kun je denken in de eerste liefde, als je het hart mag vervullen, dat je heel ver geleid bent in de weg. Misschien wel verder dan de meest gevorderde van Gods kinderen. En dat je verstandiger bent in het hemels wegen dan al je leraars. Zo die psalmdichter dan van gewaagd. Maar naarmate de Heer dan meer onderwijs gaat geven, dan vallen die luchtkastelen die we zelf bouwen, die vallen uiteen. En dan gaan we klagen over dat neervallende puin, wat ook ons leed veroorzaakt. En waardoor we gaan zien dat er nog maar iets, het is een wonder als dat waar mag zijn, maar dat we nog maar iets kennen van die zaligheid die Christus voor zijn kerk verworven heeft. Dus er moet eerst sprake zijn van leven, wil er vervolgens sprake kunnen zijn van opwassen. Leven, als je een beeld van een kind in een bed legt, dan kan het nog zo kunstelijk er zijn neergelegd en gevormd zijn, maar dan blijft dat allemaal onveranderd. En dan kunnen mensen ons het leven niet geven. Dat doet de Heere zelf, die schenkt het leven. En hij doet ook een volmaakt werk. Hij zorgt er ook voor dat er zal zijn een opwas in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Dat brengt ons ook bij de bron van die wasdom, onze tweede gedachte. Een boom moet geplant worden in goede grond. Die boom die moet wortels maken. Die boom die moet voedsel hebben. De bladeren die moeten de lucht te kunnen inademen, omdat die boom ook zuurstof kan verspreiden. Zonnestralen zijn nodig om die boom te verwarmen. En ook regen is nodig, omdat die boom ook daaruit kan drinken. Een goede boom moet ook gestoeid worden, wilde loten moeten worden afgekapt. En nu vervult de Heere zijn belofte, dat voor een doorn een dennenboom zal opgaan en voor een distel een mitteboom. Dat betekent dat hetgeen wat onvruchtbaar is, vruchten zal voortbrengen van geloof en van bekering waardig. Doren brengt geen vruchten voort, een distel brengt geen vruchten voort, maar een dennenboom en een mitteboom. En dat doet de Heere, omdat die dennenboom of die mitteboom zal zijn tot een naam, tot een opgericht teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Dat wil zeggen, opdat die bomen zullen opgroeien tot Gods eer en de verheerlijking van zijn naam. Als een plant te wilderig groeit, dan moet die groei worden tegengegaan. Anders dan draagt die plant geen vrucht. Dan zie je alleen maar bladeren en alleen maar takken. En zo is het ook in het geestelijke gemeente. De Heer die brengt een pasgeborene in geestelijk opzicht vaak in de woestijn. In een dor en een dorstig land. Waarom doet de Heer dat eigenlijk? Waarom hoor je dan uit de mond van die dorstige zondaar? Mijn ziel en mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Wel, dat doet de Heer omdat hij juist in die woestijn tot een ziel gaat spreken. Daar worden oefeningen van het geloof geboren. Dan laat de Heere zien dat ze met alles wat ze uit de hand van de Heer ontvangen, met al die vertroostingen, al die bemoedigingen vanuit zijn woord, dat ze nog zo heen en weer geschud worden tussen hoop en tussen vrees. Dat die vastigheid, de vastigheid van het geloof nog zo ontbreekt. Ja, zeker, het is waar. Dan wil de Heer ook wel in de weg van de vernedering ook wel eens geven dat ze met diezelfde psalmdichter mogen zingen, dat de Heer een wekelaar zijn geschrijf veranderd heeft in een blijderij. En dat ze als de olijfboom mogen groeien, dat wil de Heer ook wel eens geven daar in de woestijn. Maar weet u waarom ze Heer eigenlijk in de woestijn brengt? Wel gemeente, opdat ze niemand anders zouden benodigen dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar moet het naartoe. Het moet naar hem toe. Al die vertroostingen en al die bemoedigingen en al die woorden die de Heer tot hun ziel gesproken heeft zijn groot. We mogen de dag van de kleine dingen niet verachten. Maar het moet naar Jezus toe. Er is buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. De vastheid en de zekerheid van het geloof wordt ook alleen maar gevonden in hem. Door het geloof hem te mogen omhelzen. De bron van de wasdom. Oppassen in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. Zo zou het moeten zijn. Het is ook geen vrucht van onze akker. Want zo, hoe vaak wordt dat kanaal van de genade niet, raakt dat kanaal van de genade niet verstopt, gemeente, zodat die wateren van het leven niet kunnen vloeien. Hoe vaak is er ook in het leven van Gods kinderen niet een dwalen op zijpaden, gelijk een schaap hebben gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hoe vaak hebben ze dat onderwijs van de Heer helemaal niet nodig, en volgen ze eigen gekozen wegen, waarmee ze denken God te kunnen behagen. Hoe vaak is het ook niet zo dat de wereldsgezindheid het hart bezet. Als je weer zo vastzit aan de dingen van dit leven. En dan gaat het leven, de genade gaat kwijnen. Maar wat zou er een begeerte moeten zijn om, mag ik het eens zo zeggen van vanmiddag, als de Heer een oude mens geleid heeft in het voorhof, spreek ik even oud-testamentisch, dat we zeggen als de Heer de mens van dood heeft levend gemaakt en maar behoren bij degene die het kennen van dat leven, dat roepen tot de Heer, dat vragen naar de Heer, dat niet meer zonder de Heer kunnen leven en zonder de Heer kunnen sterven, dat ze daarmee toch niet tevreden zijn om in dat voorhof te blijven. Maar dat er dan ook een begeerte zal zijn om in het heiligdom te mogen worden ingeleid. En in dat heiligdom daar wordt het verstaan dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat ze leren dat achter dat bloed zijn ze veilig voor de tijd, voor de eeuwigheid. Achter dat bloed gaat de Heer ze leren dat God geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Maar als je nou in dat heilige geleid bent, dan kan het niet anders, of er zal er ook een begeerte zijn om ook achter dat voorhangsel te mogen zien. In het heilige der heiligen. Zeker het voorhangsel is gescheurd van boven naar beneden. En dan geeft de Heer het ook bij ogenblikken dat we er zijn gezicht op in het leven van zijn kinderen. Een uitzien naar de volkomenheid. Een uitzien om hun roeping en hun verkiezing niet alleen vast te maken, maar ook in een vaste gang de weg te mogen gaan die God wil dat ze gaan, zullen ziende op die overste leidsman en volleinde van het geloof, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En die zit aan de rechterhand van de majesteit Gods, zo in de binnenkamer van die bruidegom geleid te mogen worden. Wat is het te vaak, gemeente ver vandaan. Maar de Heer is getrouw. Wat hij begon, zal hij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Want dan zijn Gods kinderen toch gelijk een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En als dan de Heer de behoefte aan licht verwekt in het hart van zijn kind, dan roept Christus door zijn woord hen toe: ik ben het licht der wereld. En dan geeft de Heilige Geest de olie in de lamp, opdat het licht ook zal gaan branden. En dat kind van God mag zijn, te midden van een krom en van een verdraaid zout, een lichtend licht en een zoutend zout. En als de Heer dan de begeerte naar geestelijke spijzen verwekt in het hart, dan roept hij hen vanuit zijn woord toe: ik ben het brood des levens. Wie van dit brood eet, die zal nimmer meer hongeren. En wie van dit water drinkt, die zal nimmer meer dorsten. Wat doet de Heer? Opdat die mens Gods volmaakt zal zijn. Dat alles goede werk volmaakt toegerust. Zie gemeente, is er melk voor die beginnelingen. En is er vaste spijze voor de gevorderden. Dan geeft de Heer ieder mens nadat hij nodig heeft. Maar hij doet ze bij ogenblikken nederliggen in grazige weiden. En hij voert ze zachtkens door zijn hand, door de woestijn van dit leven, om ze maar tot zich te nemen in de eeuwige zaligheid. Hoe leert de Heer dat nou? Om op te wassen, om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Wel gemeente, dat leert de Heer nu in de weg van sterven aan onszelf. En dat is misschien voor de kinderen een beetje moeilijk om te begrijpen, sterven. Ja, sterven, dat is, dan leef je niet meer. Als je sterft, dan leef je niet meer. Maar sterven aan jezelf wil zeggen steeds minder worden. Je niet kunnen verheffen op je godsdienstige leven. Je niet kunnen verheffen op je goede werken. Zelfs niet op je gebeden, op je tranen. Dat is allemaal tekort voor de eeuwigheid. Dan moet je allemaal aan sterven. Dan leren we dan, zo zeggen we dat, dan leren we dan de dood opschrijven. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Zo leert de Heer die geestelijke wasdom in het leven van zijn kinderen. En dan leert de Heer zijn kinderen om steeds dieper weg te zinken en te zakken op dat genadefundament dat in de stilte van de eeuwigheid is gelegd. Steeds dieper wegzinken. Maar dan wordt God steeds heerlijker en begeerlijker en hoger. Dan reist de heerlijkheid van de majesteit Gods tot in de hoogte. Als hier een mens bekeert, dan zien we in het algemeen in het beginnende leven wel iets van Gods deugden, van Gods eigenschappen, in het bijzonder van Gods heiligheid, van Gods rechtvaardigheid die de zonde straffen moet, omdat hij zo heilig en rechtvaardig is. Ook iets in staat van Gods langmoedigheid, dat hij ons draagt, dat hij ons spaart, dat hij ons in het leven laat, ons nawandelt met zijn woord, ons laat horen dat er genade is voor de grootste van de zondaren. Maar naarmate de lichtstralen van Gods liefde meer en meer doordringen tot in ons hart, gemeente, worden die deuden van God des te heerlijker. En wordt het alles des te helderder ook voor het geloofsoog. Dan kan het wel eens zo zijn dat als de Heer dan overkomt in het suizen van een zachte stilte, dat we met de engelen ons aangezicht bedekken en het moeten uitroepen: heilig, heilig is de Heer, heilig is de Heer der Heerscharen. En dan menen we dat het van kracht tot kracht steeds voortgaat. Zoals we dat zo gemakkelijk zingen met Psalm 84. Van kracht tot kracht steeds voort, elk hunne zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Maar als dat de Heer dieper inleidt in de verdorvenheid van ons bestaan en onze diepste roerselen van ons hart gaat openleggen, gemeente, dan blijft er van die aanvankelijke verrukking in de heerlijkheid des Heeren weinig meer over. Als die Heilige Geest het diepst in Gods gaat onderzoeken, dan wordt God groter en dan worden wij kleiner in onszelf, geringer in ons eigen oog, ook schuldiger en ook doelmatiger. Dan is zo'n kind van God net als een klein kind. Een klein kind ziet de wereld om zich heen en denkt dat die wereld daarin bestaat. En dat dat de wereld is wat hij ziet. En het kind weet nog niet dat die wereld zich veel verder uitstrekt. En dan komt hij wel achter als hij opgroeit. Gaan zich meer en meer over die wereld verbazen, verwonderen. We hebben er ook steeds meer, steeds minder van begrijpen. En zo is het ook met de mens die door de Heilige Geest wordt geleid in de verborgenheden van de godzaligheid en die opwast in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus, die heeft nooit gedacht dat er zoveel heerlijkheid in die Christen der Schriften te verkrijgen is. Dat hij zo'n heerlijk persoon is, die zich wil laten kennen in de trappen van zijn vernedering en van zijn verhoging in zijn namen en zijn staten en zijn ambten. En dat tegenover zoveel zonde in jezelf. Oppassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Wegzinken. Maar God zien als zo groot. God is groot. En wij begrijpen het niet. Zo groot. Dat hij mij. En zo laat neergedaan. Dat hij mij mensenkind. Adams kind. Dat hij mij heeft opgezocht. Dat hij van eeuwigheid gedachten des vredes. En niet des kwaads. Over mij heeft gehad. Die God die ons het leven en de adem geeft. Wiens de aarde is in haar volheid. Dat die God naar mij wilde omzien. En dat hij voor mij zijn enige geboren zoon wilde geven. Het liefste wat hij had wilde afstaan. Om zo'n ellendige zondaar tot zich te nemen. En te delen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En dat hij dat wilde doen uit vrije gunst alleen. En dat de Heer Jezus Christus zichzelf wilde geven. Voor mij ook de weg wilde gaan van de kribbe naar het kruis. Om de schuld van de zonde te verzoenen. Om de straf op de zonde te dragen. Om de gerechtigheid aan te brengen die alleen van God kan bestaan. Zo de weg terug te banen tot Gods gunst en tot Gods gemeenschap. Gemeente, als je daar nou iets van mag zien, dan wordt aan de ene kant, en ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel, dan wordt aan de ene kant die afstand tot God zo onmetelijk groot. En tegelijkertijd is hij zo dichtbij. Hoe dan? Wel in Emmanuel. God met ons. Daar ligt de volheid van de zaligheid in. De welgelukzaligheid waar ook de psalmdichters zo vaak van zingen. Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: ik heb nog vele dingen tot u te zeggen, maar u kunt die nu niet dragen. Daarom heeft de Heer die Heilige Geest beloofd, die hen indachtig zal maken alles wat Christus gesproken heeft. En nu is er vanmiddag misschien wel iemand in de kerk die in geestelijk opzicht gestaan heeft aan de voet van het kruis. Met de tak van zijn zonden op de rug. En wie de ogen geopend zijn voor die gezegende middelaar Gods en de mensen. Die er hing tussen de hemel en tussen de aarde. Wiens bloed langs de kruispaal afliep op deze aarde. En die tot zijn verwondering heeft ervaren dat dat pak van zijn zonde van zijn rug is gevallen. En heb je nog maar iets verstaan van wat het lijden van Christus eigenlijk betekende, gemeente? En nu is dat pak van de zonde wel van je rug. Maar hoe moet het nou verder? Die schuld moet betaald, die dood die moet worden overwonnen. De weg moet gebaand worden naar het vaderhuis. Daarom zegt Paulus, Petrus, was dan op in de genade, de kennis van de Heer Jezus Christus. En zoek dan maar in de Bijbel, zoek dan maar in de schriften. Want die schriften die zijn het, die van mij getuigen, een gemeente in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Want in de schrift daar vindt u een zaligmaker die een volkomen zaligmaker is. Die ook volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Want in Christus zijn al de schatten en al de gaven van het genadeverbond verborgen, die moeten geopenbaard worden. Dat heb je misschien wel veel van mogen ervaren. Dat heb je misschien wel heel veel van mogen tellen van die voorrechten die de Heer schenkt. Maar hoe machtig velen zijn die sommen, ik kan er niet bij. Job moest door lijden gelouterd worden. Petrus moest leren dat de Heer niet alleen roept en leert en leidt in de weg van de zaligheid. Petrus moest ook leren dat Jezus voor hem moest bidden als de enige hoge priester dat zijn geloof niet zou ophouden. Komt er nou nooit een eind aan die wasdom, aan die groei? Dus in het leven, in het natuurlijke leven is dat natuurlijk wel zo. Maar in het geestelijke, of om het anders te zeggen, zijn er mensen die ooit afbekeerd zijn? Oh ja, er zijn wel mensen die dat menen. Die staan helemaal boven andere mensen. Die meten anderen af aan zichzelf. Maar gemeente, de meest gevorderde op de weg van de genade is en blijft een kind. Er zijn mensen die zijn eigenlijk net als die Gerubs die daar boven het verzoendeksel stonden. En die waren begerig om in te zien. En die bleven maar zien. Die bleven maar zien op dat verzoendeksel. En de meest begenadige komt er wel achter dat zijn oog te zwaar is om te zien. En het hart te klein is om te bevatten wat er in Jezus te verkrijgen is. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. De diepste afgrond van de zonde zullen wij nooit kunnen peilen. Dat heeft Christus gedaan. Die tot zonde is gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En de diepste diepten van de goddelijke genade. En de liefde die er in Christus Jezus is. De hoogte, de breedte daarvan. Zal een mens aan deze zijde van het graf nooit ten volle kunnen peilen. Ook al heeft hij misschien dan eens in vervoering uitgeroepen. Zulkeen is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Dat heb je misschien wel eens mogen beschrijven. Net als die bruid in het hooglied. Van het hoofdschedel tot de voetzool toe. En hebt uitgeroepen. En al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Maar de volkomenheid, gemeente, die wacht. En er komt een tijd. Volk des Heren, houd dan maar moed. Er komt een tijd. Dat uw oog zal zien wat u aan deze zijde van het graf nooit gezien hebt. En dat uw oor zal horen onuitsprekelijke dingen. Die u aan deze zijde van het graf nooit hebt gehoord. Daar waar God zal zijn, alles en in allen. We gaan zingen van Psalm 84. Het zesde vers van God, de Heer zo goed, zo mild, is tallentijd en zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Het zesde van 84. een oproep tot geestelijke wasdom. We stonden stil bij de noodzakelijkheid van die wasdom. Bij de bron van die wasdom en letten ook bij het doel van die wasdom. Dat lezen we in het laatste gedeelte van onze tekst. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Hem, Jezus Christus, onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus, zij de heerlijkheid. God uit God, licht uit licht, heerlijkheid die hij had bij de Vader, heerlijkheid die hij verworven heeft voor zijn lijden en sterven op voor zijn kerk. Dat heeft de Jezus zijn kinderen beloofd. Waarom zou Petrus dit erbij voegen? Wel gemeente, daar moet nu alles in ons leven op gericht zijn. Op de eer van God. Waarom? Wel, daartoe heeft de Heer toch ons mensen geschapen. Omdat we de schepper van de hemel en van de aarde zouden eren, zouden liefhebben, zouden vrezen. Maar door de zondeval zijn we eerovers van God geworden. En bedoelers van onszelf. Maar als de Heer zijn kinderen gaat leren op te wassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus, dan krijgt God weer de eer die hem alleen toekomt. Dan wordt Christus dierbaar, beminnelijk, ook noodzakelijk. Dan gaan we Christus ook meer benodigen, niet alleen tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, maar ook tot een volkomen verlossing. En dat doet de Heer nu alles tot de eer van zijn grote naam. Want we hebben het gezongen uit Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen geeft eer om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Dat leert de Heere die pelgrim op de school van de Heilige Geest. En die eer des Heere die klimt uit het stof. En als we er iets van gaan verstaan, dat de Heer die van eeuwigheid gedacht en des vredes heeft gehad, gemeente, om mijn arme zondaar zalig te maken, dan kan het niet anders, dat dan krijgt God de eer in de belijdenis. Heere, wat is het dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Als de Heer iets laat zien van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, en we onszelf daar tegenover zien als een zondaar die voor God niet kan bestaan. En we moeten met die man belijden, Heere, ga uit van mij, want ik, met Petrus belijden, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan, ja, dan krijgt God de eer, de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Als Heere de verdorvenheid van ons hart openlegt. En de schuld van de zonde ons voor ogen wordt gesteld en hierom gaat ontsluiten het kabinet van het genadeverbond gaat ontsluiten voor ons geloofsoog. Ja gemeente, dan zinken we in verwondering en aanbidding weg. Dan krijgt God de eer die aan toekomt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwigheid. Als om de namen om de zaak van koning Jezus gelasterd, en misschien vervolgd en verdrukt worden, en we mogen als een goed krijgsknecht van Christus Jezus strijden tegen al de machten van de boze, nee, niet in eigen kracht, maar in de kracht van hem, dan krijgt hij de eer, omdat hij de strijd alleen gestreden heeft. En niemand van de volkeren was met hem. Als kruis en moeite ons overkomt, en veel menigvuldige rampen en wederwaardigheden ons deel zijn op de weg door de woestijn van het leven, en we mogen daaronder bukken en buigen door de genade van de onderwerping, dan krijgt God de eer waar die zondaar gaat zingen te midden van die druk en van het kruis. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. als de Heer zijn liefelijke nabijheid in Christus gaat vertonen. En we de gunst des Heren mogen proeven en mogen smaken. Dan wordt het waar, gemeente, wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd in de zaligsprekingen. Zalig zijn ze die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn ze die hongeren naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de vreedzamen enzovoorts. Dan zingt het hart. Het is goed nabij God te zijn. Want Hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan krijgt God de eer die hem toekomt. Nee, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan is het benauwdheid en droefenis. Maar als de Heer zijn vriendelijk aangezicht gaat tonen, dan kan het niet anders. Of dan belt de lofzang op in ons hart. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kom je je onmacht en je onwil wel aan de weet, gemeente. Maar dan is het altijd de Heere die weer terugkomt op zijn eigen werk. Hem zij de heerlijkheid bij de nu. Dus ook vandaag, ook in het heden van de genade. Ik zei het al, de mens geroepen om Gods eer te bedoelen. Terwijl die van zichzelf zo naar zichzelf toegebogen is, zoals Luther dat heeft gezegd. De mens, dat hij maar bezig met zichzelf, dat eigen ik dat zo in de weg staat. Haters van God en haters van de naast. En dat hart van ons, dat moet worden toegebogen naar de Heere. We gaan gebogen onder het juk van de duivel. We moeten worden omgebogen, opdat we het juk van Jezus Christus leren dragen in ons leven. Hij bedoelde altijd de eer van zijn Vader. Nooit zichzelf bedoeld. Altijd de eer van zijn Vader op het oog gehad. En zie, zo zal die boom die bij goede waterbeken is geplant, dan zal die boom goede vruchten voortbrengen tot eer en de verheerlijking van de schepper van de hemel en van de aarde. God loven en God prijzen. Nu en in de dag der eeuwigheid. Maar ziet op de toekomst. Het leven van de kerk. Het leven van de bruid van Christus. In de eeuwige heerlijkheid. Zo nou klein zijn, klein gelovig, of meer gevorderd op de weg des levens. Hoe klein dat ze zijn of groot. Hij zal ze groter maken. Want elk die hem vreest wordt van dat hel, van die weldaan, deelgenoot. Hij maakt ze groter. Al worden ze in eigen oog steeds kleiner en steeds minder, steeds geringer. En gaat het in eigen oog alleen maar achteruit. Maar zie dan maar naar het einde van de strijd. Het zal eenmaal aanbreken. De strijd zal niet altijd duren. Hij zal ze groter maken. Zo groot, dat ze eenmaal verlost van alle zonde, van alle ongerechtigheid, de plaats der ere zullen mogen innemen. De kroon van de overwinning zullen neerleggen aan de voeten van het lam. Mogen ze dit aan deze zijde van het graf wel eens van zingen. Wie is aan deze, aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, naar als prinsen plaatst en wereld grote. Dat is het uitzien van de bruid van Christus. Om dat lam Gods tot in alle eeuwigheid de eer toe te brengen. Gij, o lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daarom bent u zo waardig te ontvangen de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. Van nu aan tot in de eeuwigheid. En een zeker dichte gemeente, die heeft van het uitzien, van dat verlangen, heeft hij gezongen. Heeft hij uitdrukking aangegeven in zulke aangrijpende woorden. hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, naar het feest van mijn kroning, naar het einde van de krijg. Amen. We zingen 92, 7 en 8. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.